hebben gezien dat Hooglied een liefdeslied is. En het is dus niet een chronologisch verhaal van A tot Z, waarin alles in de tijd achter elkaar vervuld wordt. Maar het zijn verschillende scènes die bepaalde aspecten van een hoger plan laten zien. Van de helsgeschiedenis van de Heer en zijn volk Israël. En het gaat dus niet zozeer om onze liefde in Hooglied, maar het gaat om de liefde Gods. Het is dus niet een lesje liefde voor ons eigen huwelijk. En ik hoop jullie gisteren meegenomen te hebben en te hebben laten zien dat we moeten afstappen van die platte toepassing. En dat het dus spreekt over geestelijke waarheid. Misschien moeten we straks die grote speaker neerzetten. En er zijn verschillende personen die genoemd worden in het Bijbelboek. En daar hebben we de man gezien als type van God zelf. God zelf, uitgebeeld in de Heer, die zijn volk vasthoudt. Ook al is hij soms lichamelijk afwezig. En dat is geen verbreking van de liefde, maar een tijdelijke verborgenheid. En dat zijn zaken die je moet zien in dit boek. En die vrouw die spreekt dan typologisch altijd over het gelovig overblijfsel wat door lijden en verdrukking heen bewaard zal worden. Want liefde is niet altijd vrolijk, maar heeft ook te maken met moeite en pijn en verdriet. Maar zelfs in zijn afwezigheid heeft God zijn volk dus niet verstoten. Ik wilde vanochtend met jullie naar Hooglied 5 gaan. Een ander schilderijtje. En voor het gemak zal ik dat even lezen. Hooglied 5. Waar staat, ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij en ik heb mijn honigraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn mits schades, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste, die klopte, was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen en hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. En ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, die vonden mij en zij sloegen mij. Zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonst onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud, en zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande in kastjes der rinnen. Zijn wangen zijn als een bed van specerij, als welriekende torentjes, en zijn lippen zijn als lelie druppende van vloeiende mirre. En zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turquoise, en zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmerpilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Ja, tot zover. En het leek me een vrij makkelijke geschiedenis om mee te beginnen, omdat de profetische lijn vrij duidelijk is in dit hoofdstuk. Om toch een bepaalde indeling in dit hoofdstuk te geven, het is eigenlijk opgedeeld in twee delen. En voor het gemak zeg ik er maar even bij, ik denk dat hoofdstuk 5 vers 1 er niet bij hoort bij dit hoofdstuk. Het begint eigenlijk bij vers 2, daar begint de scène. Hoofdstuk 5 vers 1 hoort bij hoofdstuk 4. Dus het begint met een toestand van slaap. En dat is het eerste gedeelte en dat loopt eigenlijk tot vers 8. Daar heb je een bepaalde bezwering. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem. Nou, daar zullen we vanavond verder op ingaan. Maar daarna begint er weer een andere scène. En dan wordt er beschreven hoe die man dan is voor de bruid. Voor die vrouw. Dus twee delen. En het eerste gedeelte is vanaf vers 2, waar dan die man aankomt bij die vrouw en op de deur eigenlijk klopt om open te doen. Maar de vrouw die is dan te laat. Ze twijfelt eigenlijk. En dat is kenmerkend. Maar we gaan er eventjes doorheen. Want ik denk dat gisteren al duidelijk werd dat het een hogere toepassing heeft. Het gaat niet slechts maar om een verhaaltje. Dit gaat om Christus zelf. En het gaat hier om de opgestaande Christus. En de opgestaande Christus komt om Israël te roepen. Dat is eigenlijk het verhaal. Hij komt en hij komt tot aan de deur. En de vraag is, doet Israël open? En dat is eigenlijk de algemene vraag in het woord van God tot in ieder mens. De Heer die klopt een keer aan de deur van je hart en de vraag is dan, doe je open? Of ben je te laat? Nou, en deze vrouw die is dan in een toestand, volgens vers 2, van slaap. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Dus het is een soort, hoe noem je dat? Een sluimertoestand eigenlijk. En dat is precies wat dat woord ook betekent. Het is niet het standaard woord voor slapen. Het is het Hebreeuwse woordje yashen. En dat betekent eigenlijk net zoveel als slap zijn of traag zijn. In een verslapte toestand verkeren. Dus sluimeren. Maar overdrachtelijk is dat een beeld van dood. Dat is sowieso waar de slaap over spreekt. Hè. Slaap is altijd een beeld van de dood, van verborgenheid, van afwezigheid. De bedoeling is alleen dat je in een nieuwe dag weer opstaat. En zo zit het in de natuur ingebakken. Dat we in nieuwheid des levens zouden wandelen vervolgens. Maar er staat bij, zij sliep, maar haar hart waakte. Ja, dan kun je je afvragen, is ze dan toch wakker? Maar als ik dit lees, dan denk ik gelijk van ja, ze slaapt, maar ze is eigenlijk klaar om opgewekt te worden. Ze is alert. Het is alleen wachten op de juiste tijd. Haar hart waakte. Je zou ook kunnen zeggen, ja, ze sliep, maar ze droomde. Ze was wel actief. Maar dat spreekt weer over verborgenheid. Dan denk ik gelijk aan Jozef, die veel droomde, maar en de farao die droomde, Nebukadnezar die droomde, maar die dromen waren zo actief dat het net leek alsof het echt was. Haar hart waakte, het hart. Dat is het Hebreeuwse woordje lef. Of lef, zo wordt het ook wel eens uitgesproken. Dat maakt niet zoveel uit. Maar het hart is altijd binnen het woord van God een uitbeelding van de zetel van geloof. En daarom hebben we ook die uitspraak in Romeinen hoofdstuk 10, dat men met het hart zou geloven. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid of ter zaligheid. Want wat de mond zou spreken, dat zou het hart geloven. En de broeder las net een voorbeeld over het kussen van Judas. Ja, dat is nou typisch een voorbeeld van wat religie is. Men zoekt wel een soort gemeenschap, maar het is onder het eigen systeem. Het is met andere beweegreden. En de Heer is niet op zoek naar wat er uit onze mond komt, maar wat er in ons hart is. Want met onze mond kunnen we elkaar voor de gek houden. En met onze daden kunnen we elkaar ook voor de gek houden. En dat is wat het Joodse volk eigenlijk laat zien met het Judaïsme. Ze proberen God voor de gek te houden. Maar de Heer ziet het hart aan. Nou, en hier staat dan, zij sliep, maar haar hart waakte. Zij was eigenlijk dus klaar om opgewekt te worden. Het was eigenlijk de tijd. De tijd die aangebroken was om op te staan, om opgewekt te worden. Nou, en daar komt dan die man en die zegt, kom eigenlijk, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Het is iemand die in liefde komt om de vrouw te doen opstaan. Ja, dan weet je eigenlijk waar je bent. Je bent eigenlijk bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Je bent bij de komst van de Messias. Die kwam tot de zijne. Dat is het verhaal weer. Die in liefde kwam. En de vraag was, staat zij op? Wat doet ze de deur open? Mijn zuster wordt ze genoemd. En dan wordt een soort familieband dus geïntroduceerd. En daar kom ik later nog wel op terug. Maar het is veel meer dus dan alleen maar een bruid of iets anders. Er worden verschillende titels aan deze vrouw gegeven. En zij wordt de volmaakte genoemd. Want Israël is Gods oogappel. En het ligt niet aan de intenties van de Heer dat het allemaal anders gelopen is. Dat lag aan de intenties van deze vrouw. Maar wat we wel weten is uit het profetisch woord dat dat volk Israël wat geroepen is, en in onze dagen is dat de gemeente, dat is geroepen om de Heer vol te maken. Want mijn volmaakte, dan kun je zeggen dat is al iemand die perfect is, maar ik lees het als die vrouw die zou die man volmaken. Dat is de bedoeling, want dat is wat liefde is. Een drang naar eenheid, om samen verder te gaan als eenheid. En dat is precies wat God in de schepping doet. Een nieuwe schepping maken die één is. Waarin God alles in allen is en Christus alles in allen. Maar dat is ook wat hij met zijn volk zou willen. Nou, en hier is die tijd dan aangebroken. Doe mij open. Doe mij open, mijn zuster. Doe de deur alsjeblieft open. Dus een oproep tot aanvaarding van het evangelie. En als je het mij vraagt, ben je dan gewoon bij de Pinksterdag, waarin het evangelie gepredikt werd. Dat begon natuurlijk al in de dagen van de Heer zelf, maar dat werd openlijk gepredikt. Bijvoorbeeld, en ik blader maar even naar Handelingen, gewoon voor het verband, naar Handelingen 2. Natuurlijk een hele bekende redenvoering van Petrus die op de Pinksterdag het woord neemt. Maar uiteindelijk is dan de conclusie van Petrus en de oproep in vers 38 aan zijn toehoorders. Wanneer zijn toehoorders zeggen van wat zullen wij dan doen mannenbroeders als dit zo is. Het woord is verkondigd, het evangelie werd verkondigd en Petrus zegt dan in vers 38 bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verder zijn. Zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hij hen. Hier vinden we de oproep. Doe de deur alsjeblieft open. Want dan zal de Heer komen met zijn geest. En zal woning maken in u. En dan bladzijde verder, in hoofdstuk 3, vers 17. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk ook als uw overste, de Heer gekruist. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten, ook Salomo dus, tevoren verkondigd had dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Nou ja, daar valt nog wel iets meer over te zeggen. Maar het is een oproep tot bekering. Het is een oproep om open te doen. Maar het liep anders. En als je iets verder in Handelingen bent, ik ben dan in Handelingen 13. Paulus is inmiddels al ten tonele verschenen. En hij sprak en hij predikte. En het effect van de prediking van het evangelie was niet dat de Joden tot geloof kwamen, dat het Joodse volk zich bekeerde en dat zij hun Messias aanvaarden. De conclusie was eerder, vers 40 van hoofdstuk 13, ziet dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, ziet, gij veracht u en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen. Een werk hetgeen gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Want waar het Joodse volk de Messias afwees, waardoor zij oordeel over zichzelf afriepen, waren het juist de heidenen buiten die tot geloof kwamen en die vroegen, mogen wij ook deel krijgen aan deze woorden? Nou, en Hooglied hoofdstuk 5 laat eigenlijk dat deel van het Joodse volk zien. De Heer kwam, hij klopt op de deur, maar er werd niet open gedaan. En het duurt wat te lang en de Heer gaat dan verder. En het zijn juist de heidenen buiten hier volgens Handelingen 13 die tot geloof komen. Dus het is poëtische taal in Hooglied. Het klinkt heel erg zoetsappig, maar eigenlijk zijn het helemaal geen positieve woorden die gesproken worden. De wet niet open gedaan namelijk. Ik ga terug naar Hooglied 5. Want deze vrouw zegt, ja, maar ik heb mijn rok uitgetogen in vers 3. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ja, dan denk je, dat moet je even loslaten. Het gaat niet om die vrouw met haar kleding. Wat betekent die rok? Wat betekent het überhaupt als er kleding beschreven wordt? Juda was het koninklijke volk. Had een bepaalde bediening binnen het heilsplan. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, staat er in Genesis. Zij hadden een bepaalde functie, een bepaalde bediening. En waren de woorden Gods toebetrouwd, maar er zou ook een aardse lijn van koningschap van hen uitgaan. Maar beide aspecten hebben zij afgedaan en uitgedaan door hun ongeloof. Zij zijn uit hun functie gezet. En hier wordt het beschreven alsof de vrouw dat zelf doet. Maar feitelijk is dat ook zo. Want het is door hun eigen ongeloof dat Juda uit hun bediening is gezet. Ik heb mijn rok afgetogen. Dus ja, hoe zal ik hem weder aandoen? Ze zien zichzelf niet zo. Dat is het hele punt. Niet vanuit de profetie in ieder geval. En dan blader ik even naar Lucas 19. Want het was de tijd dus. De Heer klopt op de deur. Lucas 19. Palm Pasen. Gelijkenissen, maar bijvoorbeeld in de gelijkenis van de 10 ponden, dat is vanaf vers 11, die ga ik niet helemaal lezen, maar de strekking vindt een toepassing in onze dagen. Dat is voor nu even genoeg. En in die gelijkenis wordt gesproken over arbeiders die of burgers die de koning haten. Er staat in vers 14, en zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zijt. En dat is het werkelijke verhaal. Door hun ongeloof willen zij niet dat de Heer koning over hen zou zijn. Dat zij niet onder het judaïsme zouden zijn, maar christenen zouden worden. Verbonden aan Christus. En dus hebben zij hun rok uitgetogen. En de Heer die komt dan later bij Jeruzalem in vers... Wat is het? Vers 42, hè? Hij weende over de stad. Vers 41, toen hij de stad zag. En hij zei, och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En de Heer die kwam dus. De man komt in Hooglied 5. Hij komt. Ik ga weer terug naar Hooglied 5. Hij komt. Hij klopt op de deur. Maar zij wilde niet. En dus gaat hij verder. En trekt hij zijn hand van de deur af. En verdwijnt. En op het moment dat zij wel wil, is het te laat. En dat is eigenlijk de geschiedenis van het volk Israël in onze dagen, die we dus terugvinden in een poëtisch liefdeslied. Maar ja, dat zijn wel een paar stappen die je dan moet zetten voordat je op dat niveau bent. Je moet dat loslaten, dat aardse. Dat platte. En zij zegt dus, ik heb mijn voeten al gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Maar de voeten in de Bijbel zijn altijd functioneel. Die hebben tot doel om te kunnen wandelen, om te kunnen staan en te wandelen. Maar zij zegt, ik heb mijn voeten al gewassen. Ik heb mijn voeten zelf gewassen. Want dat is eigenlijk wat ze zegt. Ik laat mij niet de voeten wassen, ik heb ze zelf gewassen. Ik reinig mijzelf al, dus hoe zou ik ze weer kunnen bezoedelen? Het is een eigen machtige godsdienst waar ze onder leidt. En dat is precies wat het judaïsme is. En de Heer demonstreert dat bijvoorbeeld in Johannes 13. Dat hij opstond. Hij deed trouwens ook zijn kleed af. Ook zijn bediening van koningschap werd afgedaan en verwisselde met het priesterschap. En vervolgens begon hij voeten te wassen. En het was juist Petrus die uitbeelding geeft aan dat Joodse volk. Die zei van, ja, hey, niet aan mijn voeten hoor. Ik was ze zelf wel. Nou, dat is precies wat deze vrouw ook doet. Dus het lijkt positief, maar het is het niet. Nou, en dan zegt de Heer dus, ja, als je dat niet toelaat, dan heb je geen deel aan mij. Nou, en Petrus is Petrus, die zegt, nou, was me dan maar helemaal. En nou, dat was ook niet nodig. Maar deze vrouw die zegt, ja, ik heb mijn voeten al gewassen, ik wil helemaal niet wandelen. Het is dus een bittere profetische boodschap. En vervolgens dan staat er, mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnent wil. Het evangelie werd verkondigd, maar het nieuwe verbond brak niet aan voor Juda. Want ze aarzelde, ze twijfelde vanwege ongeloof. En dus bekende ze haar tijd niet. En wat gebeurt er dan? Dan breekt de verborgenheid aan. En dus ik stond op om mijn liefste open te doen. Toen ze wel wilde ontmoeten, maar toen was het te laat. En dat gaat eigenlijk over heel onze tijdspannen. Heel onze dagen. En mijn handen drukten van Mirre en mijn vingers waren vloeiende van Mirre op de handhaven des slots. Want het gelovig overblijfsel, wat er wel is uit Juda, zal vervolgens moeten accepteren dat de heerlijkheid wel in zal gaan, maar dat dat door lijden heen zal gebeuren. Mirre heeft altijd te maken met leven uit de dood, leven door lijden heen. Dat heeft daarmee te maken. Kijk, want er is wel degelijk een gelovig overblijfsel. En vorig jaar hebben we het over Rut gehad, waar dat centraal stond. Maar dat gelovig overblijfsel zal moeten wachten nu. Ze is te laat. En ze zal moeten wachten op een ander deel, wat eerst nu verzameld wordt. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat was een zware boodschap voor dat gelovige overblijfsel. En ik breng even in herinnering dat bijvoorbeeld Petrus daar elke keer uitdrukking aan geeft. Want het is toch Petrus die elke keer zegt, Heer, ik zal voor u strijden. Ik zal mijn zwaard voor u trekken. En toen Malchus daar verscheen, die knecht van de hoge priester, pakte hij zijn zwaard en hij sloeg het oor van hem af. En toen moest hij leren, doordat dat oor weer aangeplakt werd, dat het koningschap verborgen zou blijven en dat priesterschap voor op zou staan. Melch, de koning, zou nog steeds hoorig zijn aan de hoge priester, verbonden blijven aan de hoge priester. En Petrus moest die dingen leren. En het was de Heer die tegen Petrus een keer zei, toen hij zei, ik zal voor u gaan staan. En ik zal niet toestaan dat u iets overkomt. Ga weg achter mij, Satan. Want Petrus moet accepteren dat het plan van God via een bepaalde weg vervuld zou worden. Nou, en dat wordt hier ook uitgebeeld in Hooglied 5. Het is een aarzelende, twijfelende vrouw. er in vers 6. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Hij ging verder. Maar ja, dat deed de Heer altijd hoor. Want toen de Heer met zijn bediening al begon, was het volg mij. En ja, maar waar woont u dan? Kom en zie. Maar hij liep wel door. Want dat is ook in ons leven zo. We hebben een bepaalde tijd van leven. En de Heer die zegt een keer volg mij of kom. Maar als je dan niet komt, ja, de Heer loopt door. Dat vertaalt zich in dat de tijd voor ons ook doorgaat. En een bepaald moment is het te laat. Je hebt maar een bepaalde tijd. Nou, en zo geldt het ook voor het volk Israël. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. Nou, dan ben je toch in onze dagen. De Heer die stil is nu, die niet antwoordt, die onbereikbaar lijkt voor dat volk. En zich beperkt tot een ander volk nu. Maar dat wordt hier dan niet beschreven. Dit is de kant van, de aardse kant zeg maar van Israël. Hij antwoordt nu niet. En dit is al geprofeteerd door Mozes. Ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen voor dit volk enzovoort. Ik zal mij niet laten zien. Of zoals tot Jeremia wordt gezegd, bid niet voor dit volk, want ik zal toch niet antwoorden. Het heeft geen zin. Want je kunt de profetie niet veranderen. Dit is hoe het zou gaan. Nou, en dat zit hier dan verpakt in een liefdeslied. En vervolgens gaat ze dan naar buiten. En dan komt ze in de stad. In vers 7. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. En zij sloegen mij. Zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ja, de wachters. Dat is het Hebreeuwse woordje shomerim. En dat komt van shomer. Maar in dit geval zijn het valse wachters. Kan ook positief zijn. Dan staan ze op de muren van de stad uit te kijken. Maar deze hebben verkeerde intenties. Maar dan denk ik gelijk aan het Joodse volk. De Joodse leidslieden. Die geacht werden om wegwijzers te zijn. Maar uiteindelijk het volk een andere kant op stuurden. De zogenaamde witgepleisterde graven, die door de Heer in ieder geval zo genoemd worden. Het is een beeld van degene die zich laten leiden door de wet, die de wet vervolgens ook prediken en die vechten voor de wet van het judaïsme. Ik blader even naar bijvoorbeeld Handelingen 8. Want er was natuurlijk een gelovig overblijfsel. Dat zou er altijd zijn. Alleen ze moesten accepteren dat er een tijd van verborgenheid zou aanbreken. Maar in Handelingen 8 staat er dan, en Saulus had mede een welbehagen aan de dood van Stefanus. Een van de gelovigen uit het overblijfsel. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende de mannen en vrouwen en leverde hen over in de gevangenis. Kijk, er is niet een gelovig overblijfsel in onze dagen wat losstaat van de gemeente. Op het moment dat je gelooft en komt tot aanvaarding van het evangelie, dan hoor je bij Christus. Maar dan kom je gelijk vervolging tegen. En in de begindagen van het evangelie kwam dat juist van de Joodse leidslieden. Waar Paulus zich mee identificeert. Nou ja, Saulus in dit geval. En dat zijn die wachters. Die wachters die deze vrouw slaan. De wachters die deze vrouw dus vervolgen. Het was trouwens de Heer zelf, hè, in Johannes 11, toen Lazarus werd opgewekt, dat de Joodse leidslieden een plan smeden vanaf toen om de Heer te doden. Want als dit zo doorgaat, dan zullen ze onze plaats innemen. Dan zullen wij onze plaats kwijtraken. En er staat, vanaf toen wandelde de Heer niet meer vrijelijk onder de Joden. Nou, dat was al een voorafschaduwing van wat daarna ook zou gebeuren. En Lazarus, die opgewekt werd, uitbeelding van Christus zelf, die wilde ze ook weer ombrengen. Johannes 12. Ja, het zijn geen mooie verhalen, maar het is prachtig hoe die dingen met elkaar in lijn liggen. Nou, en deze wachters vervolgen dus deze vrouw en zij nemen haar sluier, staat er in vers 7. En dan denken we, oh, de bruidssluier, toch? Ja, ik denk dat dat dus te smal vertaald is als je het gelijk met bruidssluier vertaalt. Er staat sluier. En eigenlijk staat er niet eens het woord wat bijvoorbeeld voor Lot gebruikt wordt, wat normaal de sluier is. Maar het woordje radat. En dat is gewoon een doek. Een bedekking. Een verhulling. Het is namelijk, het heeft alles te maken met de verborgenheid. En deze vrouw die wordt eigenlijk onteerd. Dat is wat het is. Ik blader dan eventjes naar Jesaja hoofdstuk 3. Jesaja hoofdstuk 3. Na Hooglied. En Jesaja hoofdstuk 3 is een mooi hoofdstuk. Het is alleen te lang om nu te lezen. Wat je moet weten is dat het over Juda gaat hier. Volgens vers 8 in Jesaja hoofdstuk 3 gaat het over Jeruzalem. Jeruzalem heeft aangestoten en Juda is gevallen, terwijl hun tong en zijn handelingen tegen de Heere zijn. Het gaat over het ongelovige Joodse volk. En Jeruzalem, of dit volk, wordt dan uitgebeeld vervolgens hier in Jesaja 3 als een vrouw. Een vrouw die mooi was, maar die vanwege haar ongeloof lelijk gemaakt wordt. Er staat dan in vers 16... Nou ja, ik lees even vers 15. Wat is u lieden dat gij mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt, spreekt de Heere, Heere der Heerscharen. En verder zegt de Heere, daarom dat de dochteren van Sion zich verheffen, hoogmoedig zijn, had de deur gewoon open gedaan, en gaan met uitgestrekte hals, en uitgestrekte hals, dat betekent een ongelovig, volk een nek die niet wil buigen. En lonken met de ogen. Kijken naar andere mannen. Al gaande en trippelende daarheen treden. En alsof haar voeten gebonden waren. Zo zal de Heere de schedel der dochteren van Sion schurftig maken. Deze vrouw wordt lelijk gemaakt. En de Heere zal haar schaamte ontbloten. De sluier wordt afgetrokken. De bedekking. Wat haar eer was. En tezelfde dagen zal de Heere wegnemen het sieraad der kousenbanden en de netjes en de maantjes, de reukdoosjes enzovoorts. Deze vrouw, die schaamt zich nu. Ze is ontbloot. En dat is eigenlijk de uitbeelding hier in Hooglied hoofdstuk 5 vers 7. Die sluier die wordt afgetrokken. Ze wordt onaantrekkelijk gemaakt. Haar heerlijkheid verdwijnt. Kijk, en als je het dan toch wilt interpreteren als een huwelijksluier, een bruidssluier. Nou ja, het voorgenomen huwelijk, dat ging niet door. Want de Heer kwam inderdaad tot zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is Johannes 1. En daarom trekt de Heer zich terug. En een mooie parallel die je zelf nog eens kunt nalezen, vind je bijvoorbeeld in Richteren bij Simson. De geschiedenis van Simson, die ging ook om een vrouw te trouwen. Een vrouw in Timnat. En dat betekent zoveel als erfdeel. Maar het huwelijk ging niet door. Dat had te maken met, met twee dingen eigenlijk. Met een raadsel en met een leeuw onderweg. Nou ja, lees het zelf maar eens na. Maar hij kwam ook om te trouwen, maar het ging niet door. Het liep anders. En dat is precies de geschiedenis van het volk Israël. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Weg met hem, wij willen niet dat deze koning over ons zij. En dan krijg je vers 8, het scharnierpunt. Ik ga weer terug naar Hooglied. Het scharnierpunt wat zegt, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Namelijk dat ik krank ben van liefde. Ja, dit is een zogenaamde bezweringsformule. Daar gaan we vanavond wat dieper op in. Dat wordt ook een adjuratie genoemd. Dus dan leer je nog eens wat, een adjuratie. Maar dat is een bezwering. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem. Het heeft meer te maken met een belofte doen, een eed afleggen. En als zij hem vinden, moeten zij een boodschap doorgeven. Maar dit is profetie. Want er staat eigenlijk, als je die man vindt die ik zoek, zeg hem dan dit. Maar profetisch zullen zij hem vinden, deze dochteren van Jeruzalem. En dan zullen zij deze boodschap dus doorgeven. En zo worden die dochters van Jeruzalem eigenlijk gekoppeld aan deze vrouw. Alleen de een bevindt zich in het verleden of in onze dagen en die andere in de toekomst. Maar ze horen bij elkaar. Alleen in deze poëzie zijn er twee verschillende dingen. En zo is dat heel vaak in zo'n plaatje. We hadden namelijk ook in Hooglied 1 die man, die wordt aan de ene kant koning Salomo, als koning Salomo gezien, maar aan de andere kant is het een herder. En dan denk je, zijn nou twee mannen, maar het is gewoon dezelfde. Alleen in het plaatje kan dat zich voordoen als twee verschillende. Maar het spreekt over verschillende aspecten van hetzelfde. Nou, dat is hier ook zo. Maar het is een scharnierpunt, want hierna dan krijgen we weer een nieuw schilderijtje. Nou, ze moeten dan zeggen dat de vrouw krank is van liefde. Kijk, die dochters van Jeruzalem, die worden niet als positief, maar ook niet als negatief afgeschilderd. Je zou kunnen zeggen, het is misschien nu negatief, maar straks is het wel degelijk positief. Het gaat gewoon om het volk Israël, wat pas in de toekomst deel krijgt aan de belofte Gods. Nou, en dan vanaf vers 9, want ik moet toch wat haast maken, dan verandert het doek. En dan vragen die dochters van Jeruzalem aan de vrouw van, maar waarom moet ik dit waarom moet ik dit vragen? En waarom moet ik zeggen dat je krank bent van liefde? Waarom is dat zo? Wat is er toch zo bijzonder aan deze man? Wat is er bijzonder aan hem? Waarom hij? Nou, wij weten voor onszelf allemaal, hè, wat er bijzonder is, maar nu geeft de vrouw juist een getuigenis van deze man. En de conclusie is dan, daarom ben ik op zoek naar hem. En daarom wil ik hem vinden. Dus het is een beschrijving van wie Christus is. Wat we vervolgens vinden in de overige versen. En het eerste wat er dan in vers 10 genoemd wordt over deze man. Waarom ben je op zoek? Nou, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Mijn liefste. Mijn David zou je ook kunnen lezen. Want dat is wat David betekent. Geliefde. Mijn David is blank en rood. Nou, waarschijnlijk in het echt ook. Maar blank, dat is het Hebreeuwse woordje tzach. En dat wordt ook vertaald gewoon met wit. En zo wit dat het zelfs glinsterend of schitterend wit is. Zo wit dat je het eigenlijk niet kunt aanzien. Dat je een bedekking voor je ogen moet doen. Want dat is eigenlijk wat het is. Het volk Israël onder de wet zei toen Mozes van de berg kwam. Doe gauw een deksel voor je aangezicht. Want je bent te glinsterend, te schitterend voor onze ogen. Nou, het getuigenis van deze vrouw over de man is. Hij is blank. Maar lees het dus als zo wit en glinsterend en schitterend. Dat het witter dan sneeuw is. Want het gaat over Christus niet zomaar in zijn vernederde positie, maar over Christus de verheerlijkte. Christus de opgestane, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En zijn heerlijkheid die wordt hier beschreven. Maar hij is niet alleen wit, hij is ook rood. Ja, hoe kan dat dan? Is die dan roze? Nee, het zijn gewoon verschillende aspecten. En rood is eigenlijk gewoon hetzelfde woord als wat Adam is. Adam, dat betekent eigenlijk gewoon rood. Edom is rood. En Esau heeft dus te maken met dat rode. Rood heeft te maken met de mens. Heeft te maken met de aarde. Eigenlijk is het kracht. Eigenlijk heeft het te maken met bloed. Want Adam, dam is bloed. Dat is daarom dus ook rood. Dat zit allemaal in dat Hebreeuws. Esau heb ik al genoemd. Maar je komt uiteindelijk terecht bij de witte die ook rood is. Namelijk, het is niet Christus alleen maar de Zoon van God. Maar het is Christus, de mens Jezus Christus, die gesteld is tot Zoon van God. En daarom is hij niet alleen wit. Hij is niet alleen rood, maar hij is rood en wit. Nou ja, in dit geval, hij is wit, maar ook rood. Je ziet eigenlijk de oorsprong van de verheerlijkte positie van Christus terug hier. Hij werd mens en is gesteld tot Zoon van God. Hij is dus rood. En zo, ja, zo kennen wij hem dus ook. En zo wordt hij ook in de profetieën voorgesteld. En het gaat zelfs terug naar Juda. Ik blader even naar Genesis 49. Genesis 49, vers 10. Er staat in het hoofdstuk: Jacob zegent zijn zonen, maar let erop, het zijn gewoon profetieën over hoe het met Israël zal gaan. Dus letterlijk zegeningen aan de zonen, maar binnen het profetisch woord zijn het eigenschappen van Israël. Of profetie over Israël. En er staat van Juda dat het een leeuwenwelp zou zijn, in vers 9. Maar er staat vervolgens ook dat de schepter van Juda niet zal wijken, bekend vers. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En Silo is zo'n bekende verwijzing naar Christus zelf. Eigenlijk een plaats, maar het is Christus zelf. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Want het koningschap werd aan Juda gegeven. En het koningschap zou bij Juda blijven. Alleen op dit moment hebben ze geen koningskleed aan. Nou ja, de Heer heeft zijn koningskleed ook afgedaan. Hij heeft de priesterkleed aan nu. Maar goed, hij bindt zijn jongen ezel aan de wijnstok en het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Gaat ook over de geschiedenis van Israël. En hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in de wijn in wijndruivenbloed. En over Juda wordt dan gezegd, hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Nou ja, dit is eigenlijk gewoon al een voorafschaduwing van hoe Juda zal komen onder Christus. En hoe het volk Israël straks geleid zal worden door het koningschap via Juda. En zal ingaan in het beloofde land. Maar daarvoor blader ik dan even naar Jesaja, wat is het, 63. Jesaja 63. Even niet om de witte, maar wel om de rode. Dan staat er, wie is deze? En dit is toekomstig. Dit gaat over een oordeel over Edom en over het verschijnen van de Messias in de toekomst. Maar dan staat er, wie is deze? Wie is dit toch, die van Edom komt? En Edom was ook rood. Met besprenkelde klederen van Bosra. Want er staat nog wat te gebeuren in de toekomst. En Bosra heeft daar alles mee te maken, dat is de schaapskooi. Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Want als de Messias in de toekomst zal verschijnen, dan zal hij komen met grote kracht en heerlijkheid. Maar we hebben gisteren ook al in Jesaja 61 gelezen dat wanneer de welaangename tijd voorbij is, dat de dag zijn toorn zal aanbreken en dat er zal spreken in zijn toorn. Nou, dat is wat hier verder uitgewerkt wordt. Dan komt hij in zijn grote kracht. En dan zegt de persoon die waarnaar gevraagd wordt, ik ben het. Ik ben. Die in gerechtigheid spreekt. Die machtig ben om te verlossen. Want de verlosser die zal opstaan. En die zal komen in heerlijkheid om zijn volk te verlossen. Bijvoorbeeld Daniel 12. Maar waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En uw kleder als van een die in de wijnpers treedt. En dan zegt hij, ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn. En ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart. En het jaar mijner verlosten was gekomen. Want er komt een moment dat de Heer zal komen om zijn volk te verlossen. Maar dat betekent gelijk dat er een dag van grote wraak zal aanbreken voor degene die hem niet wensen aan te nemen als verlosser. Of wensen te aanvaarden als hun koning. En in het verleden zei het Joodse volk, maar eigenlijk heel de wereld weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Maar in de toekomst zal er geen ontkomen meer zijn. Dan is het niet meer, nou dan ga ik weg. Dan ga ik ergens anders heen. Ik heb ook nog andere schapen. Maar dan zal hij komen in grote kracht. En dan zal hij dus met zijn rode kleed komen. Het heeft te maken met de aardse dingen die voortgang vinden. En vroeger mocht het volk Israël niet over de koninklijke weg treden om het beloofde land in te gaan. En moesten ze omlopen. Maar straks in de toekomst zullen ze er dwars doorheen gaan. Het zijn prachtige profetieën. En daar getuigt deze vrouw van. Ja, mijn geliefde is blank en rood. Hij heeft een hemelse kant. Hij is nu blank, maar hij zal straks komen als de rode. Er zijn twee aspecten in Hooglied 5 vers 10. Want wij hebben nu te maken met die glinsterende, witte, heerlijke Christus. Die verborgen is weliswaar voor de wereld. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2. En straks komt hij. En dan vraagt men af, wie is dit toch, die rode? Ja, dit is de zoon van Adam. Dit is de zoon van God, die ook zoon van Adam is en zal komen. En hij is gesteld, ik ga terug naar Hooglied. Hij is gesteld als een banier boven 10.000. Woordje boven, dat kun je ook lezen als vanwege. Een banier boven 10.000 kan ook zijn een teken van overwinning. Dat is een banier, hè? Dat is iets waarmee je pronkt, waarmee je openbaar maakt dat jij iets in bezit hebt. Je geeft een signaal af en dat wordt gedaan boven 10.000, staat er. Maar ik lees het ook als vanwege de 10.000. Want als de Heer straks komt, dan zal hij komen met grote kracht en heerlijkheid en demonstreert hij dat hij de overwinnaar is. En dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Want als hij komt, dan komt hij met de 10.000, met de gemeente. En dat laat hij straks zien. Een banier boven 10.000 is net zo goed een banier vanwege dat hij zijn lichaam heeft verzameld, zijn volk. En dat zal straks openbaar worden in de toekomst. Wanneer hij verschijnt voor zijn volk. Dus het gaat gewoon weer over de gemeente. Nou ja, en dan wordt vervolgens, daar zal ik dan maar niet meer op ingaan nu, maar dan wordt vervolgens deze man verder beschreven. Dan wordt zijn hoofd beschreven. Een hoofd van fijn goud, wordt er gezegd in vers 11. Nou ja, goud, dat heeft altijd met eeuwige heerlijke dingen te maken. Met een uitermate verhoogde positie. Maar zijn haar is dan zwart. Gekruld en zwart. Zo zwart als de raven. Maar zonder daar nu verder te diep op in te gaan. De raaf heeft altijd te maken met onze bedeling. We hebben zwart gisteren ook al gezien. Dat spreekt over de overgang van de nacht naar de dag. Shachar, dat is net zo goed vroeg. Vroeg in de ochtend. Nou, en de raaf, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is het woordje Arab. En dat is ook de overgang van de nacht naar de dag. Maar het is ook honger. Hongerig zijn. En dat maakt niet uit naar wat. Hongerig naar voedsel. Alleen de raaf, die komen we dan een paar keer tegen in het Oude Testament bijvoorbeeld. De raaf is het eerste wat uit de ark wordt gezonden. Toch? Daarna de duif. Maar de raaf heeft met onze dagen te maken juist. Het lijkt een negatief dier, zijn zwart loeder. Maar in de Bijbel is het eigenlijk positief, de raaf. Want het heeft met onze dagen te maken. De gemeente ziet er niet uit. De gemeente heeft geen aangezicht en geen heerlijkheid in deze wereld. Maar het is wel zo dat de raaf Elia bijvoorbeeld voedt. En het is ook zo dat de raven verzorgd worden door God zelf, volgens Lucas 12, vers 24. Ze leven wel uit genade. Daar heeft de raaf mee te maken. Nou, je kan er nu niet dieper op ingaan, maar het heeft met onze dagen dus te maken. En dat woord shachar, zwart, dat is dus ja, een versterking daarvan. En in de wereld ziet het er niet uit. Shachar, dat kennen wij trouwens ook als shacharaar. Nou, dat is toch ook iemand die de boel een beetje oplicht. Hè? En het is allemaal niet helemaal eerlijk. Maar ja, zo worden wij eigenlijk ook gezien als de bende van David. Ik bedoel, we hoeven het niet mooier te maken dan het is. Maar we worden wel verzorgd. Nou, daar spreekt het van. Nou, en de ogen, die zijn dan als duiven. Nou ja, je moet weten, de ogen, dat is ook een bron. Aaien. En dat heeft te maken met de geestelijke dingen. En op het moment dat ogen zijn als duivenogen of als iets wat met duiven te maken heeft, wat is de duif nou? Jona. Maar de duif daalde toch neder op de Heer. Dat is een beeld van de geest. En op het moment dat je ogen zijn als duiven, dan klinkt dat misschien wel heel erg poëtisch. Maar dan staat er gewoon dat men geestelijk inzicht heeft. Geest, de duif. En dus inzicht heeft en verstand heeft van de geestelijke dingen, van het nieuwe verbond. Nou, dat zijn dus deze versen. Nou ja, en de wangen worden dan genoemd, de jukbeenderen. Heeft te maken met het woord. Want die wangen, dat is eigenlijk gewoon de kaak. Het kinnebakken. En die zou gevuld zijn met water, hè? De ezelskaak van Simpson kennen we ook. Ja, dat zit er allemaal in. En uiteindelijk worden de handen dan beschreven in vers 14. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turquoise. Maar de hand in de profetie of in de typologie staat niet zozeer voor dat ding zelf, maar voor de handeling die ermee uitgevoerd wordt. En de hand die zou dus staan voor de wandel en de uitkomst daarvan. Dus het heeft te maken met macht. Het heeft te maken met het loven van de Heer. Het heeft te maken met het dienen van de Heer. Nou, en deze handen, die zouden dienstbaar zijn. En als je trouwens wilt weten wat kastjes der ringen zijn. Waar staan ze? Even kijken. Vers 12. De ringen, dat zijn de oogringen. En de kastjes, dat zijn dus de oogkassen. Dus zo wordt het dan een beetje omschreven. Het zijn eigenlijk de ogen in de oogkassen. De kastjes der ringen. Ik vind het prachtig taalgebruik. Maar uiteindelijk staat er dan in vers 16. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is gans begeerlijk. Zoetigheid. Maar dat zijn de zegeningen voortkomend uit het woord van God. Zoet als de honing. En het is misschien bitter in de buik. Voor de oude mens is het niet goed. Want het rekent af met de oude mens. Maar voor de nieuwe mens is het heerlijkheid. En dus zoetigheid. En daar wordt deze man mee geassocieerd. En dan staat er zulk een is mijn liefste. Ja, waar deze beschrijving aan voldoet, die zoek ik. Zulk een. En dat is niet ploni almoni zoals in Rut. Zulk een, maar deze. Zoals in het Nieuwe Testament staat, deze is mijn geliefde, deze is mijn zoon, hoort hem. Want dit is een beschrijving van wie hij is. Dus, dochteren van Jeruzalem, Israël wat in de toekomst tot geloof zal komen, waarom zoek ik hem? En waarom zullen jullie hem zoeken? Nou, hierom. En dit is mijn getuigenis en op grond van dit getuigenis hoop ik dat jullie dit ook zullen doen. Want dat is eigenlijk wat er vanuit gaat. Wat zij gelooft, zouden zij ook geloven.